wilde met u lezen uit 1 Korinthe 15, vanaf vers 1. 1 Korinthe 15, en ik lees u vanaf het eerste vers. Daar zegt de apostel: ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondig heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonde naar de schriften, en hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften, en hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Maar het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zo prediken wij, en zo zijt gij tot het geloof gekomen. Als je dit gedeelte leest, dan zou je eigenlijk ook nog even moeten kijken naar het 12e vers van ditzelfde hoofdstuk. Want wat doet Paulus in die eerste Korinthebrief, in dat 15e hoofdstuk? Daar zegt hij dan als antwoord eigenlijk op die vragen die er lagen, op dat vers 12, indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? En dat wat Paulus hier zegt, dat is in een machtig verband antwoord geven, datgene zeggen wat de schrift zegt. Niet allerlei menselijke woorden spreken, maar hij geeft antwoord aan die Korintiërs en zegt dat wat de schrift zegt. Tot op de dag van vandaag, weet u net zo goed als ik, zijn er mensen die heel die lichamelijke opstanding, zeg maar, onder tafel werken. Al die mensen die je tegenkomt, die zich in allerlei bochten wringen om daar maar van af te komen, dat de Heer lichamelijk zou zijn opgestaan. Het is soms zo sluipend hoe ze het doen. Het is zo soms subtiel. Je ziet het bijna niet. Maar dan schrijft men boeken onder prachtige titels als Jezus, als de levende Heer. Of men zegt tegen mensen in kerken en geloofsgemeenschappen, het is niet echt gebeurd, maar het is wel waar. Of men zegt, Jezus is gestorven, maar Christus is opgestaan. En zo spreekt men over dit feit wat Paulus hier luid en duidelijk neerzet. Het gaat om de Heer. Het gaat om zijn opstanding. Om datgene wat u en ik scherp moeten weten. En wat doet Paulus? Paulus gaat met hen in dispuut. Paulus gaat met de mensen die dit soort zaken zeggen, tot op de dag van vandaag, gaat Paulus met hen in dispuut. Paulus gaat zeggen wat de schrift zegt. En Paulus gaat niet heel erg veel dingen bewijzen. Maar Paulus herinnert de mensen in Korinthe, die op die manier aan het spreken zijn. Sommigen onder u, zegt hij dan, die herinnert hij aan datgene wat hij daar heeft gedaan. Net zoals vandaag de dag, datgene wat moet klinken, datgene is wat Paulus zegt in dat machtige evangelie van genade en van verzoening. Als je Paulus niet kent, als je de apostel van de heidenvolken niet, als het ware, de bril laat opzetten, waardoor je ziet hoe zaken zitten, dan blijf je hopeloos aan de knoei. Maar Paulus is degene die het scherp laat zien. Hij herinnert de Korintiërs. En door deze brief, een ieder die over dit soort zaken nadenkt, die over dit soort zaken tobt, die herinnert hij aan iets heel belangrijks. Hij zegt, ik maak u bekend, broeders, het evangelie. Dat is niet een woord wat niks meer zegt. Maar bij evangelie kunt u uit de grondtekst weten dat het een goede boodschap is. Weet u vanuit de grondtekst dat het een goed bericht is. En dat wat goed bericht is, dat goede bericht moet op een goede wijze bericht worden. En Paulus die zegt dat in enorme zaken neer. Je zou bijna zeggen, hij zit aan het eind van de Korinthebrief, van die eerste brief. Het is een hoop wat hij met die mensen in Korinthe, die gemeenteleden wilde bespreken. En het lijkt wel, zoals je dat bij mensen vaker hebt, dat hij het mooiste tot het laatst bewaart. En Paulus die herinnert, ik maak u bekend, broeders. En er zijn de zusters bij ingesloten. Ik maak u bekend. Wat dan? Het evangelie. Dat ik u verkondigd heb. Datgene wat ik in uw midden als evangelie heb verkondigd. Dan praat hij over die enorme zaken die straks allemaal aan de orde komen. Dan gaat hij praten over opwekking, wat alles te maken heeft met rechtvaardiging. Dan gaat hij praten over opstanding, wat alles te maken heeft met het gevolg van opwekking. Het lichamelijke gevolg zou je kunnen zeggen. Dan gaat het om levendmaking, om datgene wat de geest Gods werkt. Alles wat hij ons te zeggen heeft. Alles wat mensen zouden moeten weten. Dat staat hier in dat 15e hoofdstuk van de Korinthebrief. En dan weten we dat daarna die andere brieven komen als Efeze, Filippenzen en Colossenzen. Maar hier zegt Paulus zaken. Hier worden kernen neergelegd die we ons goed zouden moeten realiseren. En het is zo opvallend. Als je ziet hoe Paulus dat doet. Hij zegt niet alleen het evangelie dat ik u verkondigd heb. Maar hij zegt tegelijk achteraan, maar ook dat aangenomen wordt en ten derde waarin gij staat. Dat zijn zaken. Het is niet alleen maar het evangelie verkondigd krijgen en de deur gaat dicht over, maar het is het verkondigd krijgen, het is het aannemen wat erachter zit en tenslotte is het de kracht in je leven, datgene waarin je kan staan. En ik denk dat dat het is. Als dat zo niet zou werken in het leven van gelovigen, als dat niet zo zou klinken, hè, het evangelie verkondigd, ontvangen en waarin gij ook staat, dan maak je van heel dat goede bericht aangaande Christus een triest verhaal aangaande zonde. Dan maak je van al die zaken die Christus deed, dat die zaken die hij onder bewijs stelde, het feit wat hij aan het vloekhout riep, het is volbracht, het feit dat hij werd begraven, maar dat Vader hem opwekte uit de doden, en al die zaken meer, daar maak je dan eigenlijk een heel ander verhaal van. Dan wordt het eigenlijk, en dat zie je dan om je heen, dat mensen die met dit geen weg weten, met mensen die dit niet als evangelie verkondigd krijgen, dan wordt dat een troosteloos verhaal. Van mensen die in zichzelf blijven steken. Van mensen die in hun daden blijven steken. Dan wordt datgene wat Paulus als een goed bericht neerlegt. Dat wordt dan zoiets van een morele boodschap. Een soort levensbeschouwing die je kunt inwisselen voor een ander als je die beter vindt. Maar dat is met Paulus niet aan de orde. Het is niet voor niks dat men op de universiteit zegt, als je met Paulus begint dan komt alles aan de orde. En Paulus heeft een antwoord op al die zaken om ons heen die men langzaam maar zeker hoort en die langzaam maar zeker doorvreten in allerlei situaties. Damesbladen staan er vol van, kranten berichten ervan en wij maar lezen en wij maar bezig zijn met datgene wat iedereen zegt. Het moet van tafel, helemaal niet interessant wat mensen zeggen over bijna doodervaringen. Al die zaken die mensen wel uitkomen, want daarmee kan God opzij en kunnen zij zelf in zijn plaats. Paulus heeft het niet over bijna doodervaringen. Paulus heeft het niet over BDE, maar Paulus heeft het over BDO, bewijs door ooggetuigen. Dat is wat hier aan de orde is. Het is een bewijs door ooggetuigen. Datgene wat hij verkondigt, dat laat hij zien. Dat stelt hij onder bewijs. En niet met ik denk dat het zo is en misschien vind jij dat ook wel. En als je het niet hebt, je wordt gerespecteerd. Hij legt de zaken neer. Hij heeft het over het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het evangelie dat gij ontvangen hebt. Het evangelie waarin gij ook staat. En als je Paulus leest, dat kan niet alleen maar 1 Korinthe 15, de eerste 11 versen zijn. Maar als je die versen leest en Paulus gaat bestuderen als apostel der heidenvolken, als je dat evangelie dat hij van God uit mag spreken, mag boodschappen, als je dat gaat verstaan, dan gebeurt er iets in uw leven. Dan ziet u niet op uzelf. Dan stikt u niet in uzelf. Dan tobt u niet over zaken waar u nooit kunt uitkomen. Maar u laat zich gezeggen door dat wat Christus doet. Want centraal in alles, en dat is het lijntje dat Paulus hier neerzet. Centraal in alles staat Christus. Het gaat over zijn lijden. Het gaat over zijn dood. Het gaat over zijn opwekking. En het gaat over zijn verheerlijking. Paulus spreekt verderop ook over zijn komst. Want wat Paulus doet is eigenlijk zo enorm. In een wereld van mensen die zich afvragen waar gaan we naartoe. In een wereld van mensen die hoogstens denken als ik het nu maar goed heb, want van de rest weet ik niets. In een wereld waarin mensen wanhopig tasten naar wijsheid, wanhopig zoeken naar toekomst, wanhopig proberen dingen te vinden die werkelijk beklijven in het leven. Geeft Paulus dit. Hij verkondigt het evangelie. En waren het zo dat het evangelie, hij mag zeggen, verkondigd werd. Dan zouden mensen zien wie hij is. Dan zouden mensen in hun nood, in hun triestheid, in hun ellende antwoord krijgen. Als mensen komen voor een pastoraal gesprek, dan dank ik God dat ik ze niet hoef te troosten met woorden van mezelf. Dat hoogstens met de woorden van God ik wat kan laten zien. Maar uiteindelijk is het, je kan ze naar huis sturen. Je kan ze het leven in laten gaan met datgene wat de Heer zegt. In je diepe angst kan dit het antwoord zijn. In je depressie het niet meer zien zitten. Het je zorgen maken om alles en de totaliteit van Gods heilsplan vergeten. Kan het zijn, God is niet voor niks bezig. God is niet voor niks bezig om in ons midden dingen neer te leggen die we ter harte moeten nemen. Over het leven tezamen met Christus. Over het feit dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Over het feit dat we een leven mogen kennen en vrede mogen kennen. De band uit het kamp en de twee cassettealbums die er achteraan komen, zetten de zaken van hem centraal. U heeft niets met mensen uit te staan. U heeft alles te maken met hem. En Paulus is degene die weet wat hij over praat. Want Paulus, daar bleef niets van over. Van die hele fanatieke ijveraar. Pakte God een beet. Zette hem op zijn voeten. En maakte hem een slaaf. Maakte hem een dienstknecht. Om dat te doen wat nodig was. En als mensen komen, dan kun je laten zien wat de apostel zegt. Dan kun je laten zien wat Paulus zegt. Ik kan bijna niet bevatten dat mensen dan tegen me zeggen van, heb je Paulus weer? Wou je dan iets anders? Het is van een enorme draagkracht. Want het zijn de woorden die hij als apostel mocht spreken. En dat doet hij tegen de Korintiërs op dat moment. En dat doet hij door die brief aan de Korintiërs heen. Naar u en naar mij toe. Het gaat om centraal in elk opzicht staat Christus. En ik denk dat het is. Paulus is het die ons dat duidelijk maakt. En u en ik zouden het heel goed moeten weten. Het is het bewijs door ooggetuigen dat hij ons onder de voeten schuift. In plaats van al dat menselijk denken dat men aan het zoeken is om God eruit te werken. Al dat schrijven van mensen dat men doet om God eruit te werken. Het is bijna zo, bleek uit een televisieprogramma. U kent het misschien wel, het 11e uur, waarin een heel duidelijk een wetenschapper zegt, een astronoom, tegen de man die dat gesprek met hem voerde. Het gaat niet tegen mijn geloof in. Ik kan mijn werk verrichten en daarbij kan ik gewoon een gelovige zijn. Datgene zeggen, accepteren wat God zegt in de schrift. Het is niet zo onwijs wat we doen. Maar het is datgene tegen elkaar zeggen wat we nodig hebben. Datgene tegen elkaar zeggen wat opbouwt, wat bemoedigt, wat draagt, waardoor we kunnen staan. We verkondigen niet onszelf, maar we verkondigen wat de apostel zegt. Ik maak u bekend, broeders. En dat Griekse woord dat achter dat bekendmaken zit, dat heeft te maken met openbaring van heil. Je zou kunnen zeggen dat is een soort vakterm als het gaat om Gods openbaring in het woord. Ik maak u bekend, broeders. En dan zegt hij het evangelie dat ik u verkondigd heb. En dan gaat dat vers door dat gij ook ontvangen hebt. Als het ware, we hebben het gehoord en meegenomen. We hebben het niet gehoord en gedacht, nou dat is niet voor mij. Maar God heeft het gegeven dat we het hoorden. Dat we het meenamen, koesterden en dat het zo ging werken in ons leven, dat we erin kunnen staan. Waardoor gij ook behouden, letterlijk, waardoor gij ook gered wordt. Anderhalf jaar lang heeft Paulus in de gemeente te Korinthe datgene gezegd wat ze moesten weten. En dat wat hij ze bekend maakt, dat moesten ze als het ware vasthouden en gaaf doorgeven. En wat zien we om ons heen? Mensen interpreteren. Mensen herzien de schrift, omdat zij denken dat het niet kunt, dat het niet kan. Mensen gaan aan de haal met datgene wat er staat en leggen het op een complete andere manier uit. En zonder dat je er erg in hebt, wordt met dat herzien van de schrift het opstandingsgeloof en de opstandingsverwachting overboord gezet. Maar je zou bijna zeggen, las ik in een van de exegeses, hè, het is en het blijft Pasen. En Paulus is degene die die zaken in uw midden neerlegt. En Paulus is degene die ons zaken bekend maakt waar we niet buiten kunnen. Ik denk dat het zo zou moeten zijn. Hè, het is tot ons gekomen. We hebben het meegenomen. We hebben het begrepen. God heeft dat in ons leven willen geven. En we mogen erin staan. En dat is wat erin staat. Dat wat er staat geschreven. Al die rijkdom die God zomaar om niet, want we hebben het niet verdiend. We hebben het niet verdiend, we hebben het gekregen om niet. Die rijkdom stelt ons in staat om te leven. Die rijkdom doet ons weten van vrede. In een mens in nood mag je neerleggen wat God zegt. Iemand wordt daardoor vertroost. Want menselijk troosten komt niet veel meer dan geef maar een seintje, dan kom ik je helpen. Ik ben er, je kan me altijd bellen, kom op mij, het komt wel goed. Dat is allemaal prima bedoeld. Ik doe er niks aan af. Maar tegen een mens kunnen zeggen in nood wat God zegt. De diepte aantonen van wat er staat. Besef je wat je aan het doen bent. Wees in geen ding bezorgd, klonk er op de toerusting. Besef je dan wat je aan het doen bent. Je vreet je vast in dat ene probleem. En ziet niet meer wat God aan het doen is. Ik denk dat het enorme is. Dat we ons dat mogen realiseren. En wat Paulus eigenlijk zegt tegen die Korintiërs. Hij herinnert hen aan het evangelie dat hij verkondigd heeft. En dan zegt hij eigenlijk tegen hen, denk erom dat je het vasthoudt. Denk erom dat je datgene wat je van mij hebt gehoord, dat je hebt meegenomen waarin je staat, dat je het vasthoudt. En dan zo vasthoudt als ik het je geboodschapt heb. En al die zaken zijn we ons scherp bewust van worden. En we moeten als het ware, even moeilijk gezegd, integraal bewaren. Zoals Paulus het ons heeft gegeven. En we moeten er niet een of andere levensfilosofie of beschouwing uit destilleren. Maar we mogen weten. We mogen leven. En we mogen spreken van al die zaken die God doet. Als wij niet van spreken. En dat bedoel ik even nu niet de zaak te verleggen. Maar als wij er niet van spreken. Dat we zeggen, als wij niet dat instrument zijn. Waardoor God op dit moment heen kan werken naar anderen toe. Die lopen te tobben. Die lopen te zoeken naar verwachting. Die niet weten hoe het zit met toekomst. Als wij het niet neerleggen. Hoe zou het dan anders moeten werken? God heeft ons niet geroepen. God heeft ons niet uitgeroepen. Van voor de nederwerking der wereld. Om hier rustig te zitten en blij te zijn. En te zeggen het was goed vanmorgen. Het was niet zo goed vanmorgen. Kan mij het schelen wat vanmorgen. Maar hij wilt u datgene geven, opdat u het weet, opdat u het leeft, en zo hij geeft, opdat u het spreekt. En God is een God die toekomst in uw leven legt. God is een God die verwachting in uw leven neerlegt. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Is een bekend spreekwoord. Er is een professor, een socioloog, die heeft het omgedraaid. Hij zegt, vandaag de dag is het wie toekomst heeft, heeft de jeugd. En zou het zo niet kunnen zijn. Want God legt in ons midden neer, door een apostel als Paulus, die machtige verwachting. Die menselijk niet te bedenken verwachting. Dat God uiteindelijk de redder is van allen. Dat God de redder is van uiteindelijk een ieder. Dat op zijn tijd, met een hoofdletter zijn en zet, dat op zijn tijd mensen dat zullen inzien. Het is onvoorstelbaar, maar u mag weten dat God werkt in een machtig plan der eonen. U mag weten dat God in 5 tijdperken, die allen een begin en allen een eind hebben, daar waar die zal zijn. God die eerst alles was in zichzelf, zal dan zijn alles in allen. Dat is een enorme zaak. God blijkt telkens te zijn degene die belofte uitspreekt en zich aan die belofte houdt. God is een God die niet liegt zoals mensen geneigd zijn te doen, maar wat God zegt, daar zit gelijk zijn uitwerking achter. Wat God doet is tot lof en eer. En dan zegt hij, want voor alle dingen, want in de eerste plaats, vers 3, heb ik u overgegeven wat ik zelf ontvangen heb. En dan noemt Paulus die zaken op, 3 wezenlijke zaken. Dan zegt hij, dat Christus stierf, dat hij begraven werd en dat hij opgewekt is. 3 kernen legt hij voor u en mij neer. Zijn dood voor onze zonden. Zijn opwekking als signaal dat die zaken zijn opgeruimd. En je zou bijna zeggen, als je de diepte daarvan doorkrijgt, als je door bijbelstudie en door erover na te denken, die zaken gaat begrijpen. Wie kan dan de liefde van God op waarde schatten? Wat is dan de diepte van de liefde die God hier neerlegt? Wat is dan de rijkwijde van al die dingen? Dan kom je bij duizelingwekkende zaken als hoog en diep en breed en vult u al die zaken maar in. En dan te weten dat het allemaal van hem vandaan komt. En het is heel scherp als je weet. Want ik zei net even in mijn snelheid. Het zijn 3 markante zaken. Dat Christus stierf. Dat hij begraven werd. En dat hij opgewekt is. Dan zou je eigenlijk moeten weten. En dan krijg je gelijk de volgende zaak waar het om draait. Hè? Weten wij wel. Wordt er verkondigd. Wordt er goed geboodschap. Wie Christus is. Snappen mensen als ze praten over Jezus Christus. Wel wie ze bedoelen. Dat is niet zoals men dan heel makkelijk zegt. Een mens zoals velen. Maar een bijzonder goed mens. Maar een voorbeeld. Maar het gaat om Christus. En dan heb ik de schrift nodig. Niet menselijk kunnen of menselijk niet kunnen. Daar heb ik geen boodschap aan. Maar wat zegt de schrift? En de schrift zegt zaken over Christus. Die wij moeten weten. Dan kom je terecht bij de schrift. Dan is dat degene die eerst in de gestalte Gods was. Dan is dat degene die mens wilde worden. Om u en om mij. En om precies te zijn. Om uiteindelijk allen. Dan is dat degene die tot zonde werd gemaakt. Dan is dat degene die nadat hij tot zonde werd gemaakt, stierf en begraven werd. En uiteindelijk werd opgewekt. En daarmee is het verhaal niet over. Het is niet hij ging het graf in en verder jammer. Het was zo'n goed mens. Maar het is het graf in. En dan staat er daarna opgewekt. En we weten van Paulus nog meer. Zittend ter rechterhand van Vader. Zittend ter rechterhand Gods. En u weet ook na alle zaken die Paulus hier heeft bewijs door ooggetuigen. Dat het uiteindelijk daar neerkomt. Dat het is wat op dit moment mag klinken. En waarin we dan maar dat instrumentje mogen zijn. Hè, dat God hanteert. Dat is dat op dit moment. Met alle zaken die we weten. U en ik nu mogen neerleggen. De boodschap van verzoening. van God die in zichzelf, hè, of in Christus, zichzelf verzoenende was met de wereld. Dat zijn signalen die we goed moeten verstaan. Dat Christus stierf voor onze zonde, staat er dan, naar de schriften. In overeenstemming dus met alles wat God door de profeten had onthuld en beloofd. Al die zaken, de weg die God zou gaan, oorgetuigen en ooggetuigen. En dan kan ik u bijvoorbeeld wijzen naar Jesaja 55 vers 3. Ik kan u wijzen naar Eva, naar dat wat daar gebeurt, hè, over datgene wat, dat zaad dat zal komen, dat het hoofd, de kop van de slang zal vermorselen. Ik kan u wijzen naar Abraham en Sara. Heel die vervulling die constant als schaduwen in het Oude Testament zit, op weg naar het moment van de Zoon. Dat hij begraven werd, dat is zo'n tweede signaal. Niet zomaar een mens die het goede voorbeeld wilde zijn, maar een mens die eerst bij vader was. De schrift zegt en noemt hem het beeld van de onzichtbare God. De schrift noemt hem de geliefde zoon. De schrift noemt hem het beloofde zaad. De priester in de orde van Melchizedek. De priester noemt hem de beloofde redder. Of de schrift noemt hem de beloofde redder van de wereld. De Heer van uw en mijn leven. Dat wat we heel spontaan en enthousiast zingen. Het is de Heer van ons leven. Hij zal uiteindelijk allerheer blijken te zijn. En die zoon van God, die zich ontledigde wilde en de gestalte van een mens aannam met alle consequenties, die moest sterven en werd begraven en stierf voor u en voor mij. En dan staat er telkens bij naar de schriften, als een onberispelijk en als een vlekkeloos lam. Al die symbolen die in het Oude Testament staan, al die offers die werden gebracht, al die dieren die werden geslacht, dat bloed stroomde als het ware richting Golgotha. En dan komt hij, en hij werd begraven, nadat hij dat had gedaan, waartoe God hem had laten komen. Hij vertrouwde datgene wat hij was toe aan God. Het is volbracht, Vader. En in alle rust gaf hij de geest, wetend dat God ermee verder zou gaan. En God ging ermee verder, want dan staat er als derde, en dat hij opgewekt is op de derde dag. Dat is wat Jesaja 53 in het 9e tot en met het 11e vers zet. Dat is wat Jona zegt in het eerste hoofdstuk vers 17. Al die zaken die voorzegd zijn, worden op dat moment tot werkelijkheid. Dat machtige schaduwbeeld, want hij werd opgewekt op de derde dag van die twee turtelduiven. De een werd geslacht. En de andere tortelduif, die gaf zijn leven. Die werd in dat bloed van de tortelduif, die geslacht was, gedoopt. En kreeg daarna de vrijheid. Is dat niet anders dan het symbool van leven en heerlijkheid na lijden, na pijn en na dood? Is dat niet afschaduwend, verzinnenbeeldend dat wat de zoon uiteindelijk kwam doen? Het einde niet alleen met bloed. Het einde niet alleen met alles wat daarin wordt aangeduid. Maar het is, hij werd opgewekt op de derde dag, tentoonspreidend leven en heerlijkheid. En er staat weer bij naar de schriften. En dan gaat Paulus zijn bewijs doorzetten. Dan geeft hij al die ooggetuigen. En hij is verschenen aan Kefas. En daarna aan de 12. Dat wat voorzien was, gebeurt. Hij wordt gezien. En zijn vrienden zien hem als eerste. Zijn discipelen zien hem als eerste. En hij verschijnt aan Kefas. Hij verschijnt aan de 12. Niet een hallucinatie. Niet een visioen. Mensen die gek waren van verdriet. Joh, ben je gek, moet je niet nemen. Het waren mensen die heel nuchter aan het eten waren. Het waren mensen die heel nuchter met elkaar op weg liepen naar huis. Het waren mensen die heel nuchter weer waren gaan vissen. En aan hen laat hij ze zien. En ze zien dan ineens, als hij hun de ogen opent, hij is het. En zo zit het. Te midden van al die zaken die ons overkomen, die golven van emoties die soms door hem heen gaan, waarin we zoeken naar een vuurtoren aan de kust, daarin geeft God het licht van zijn woord. In al die nood, in al dat lijden, in angst en verdriet, geeft hij zijn licht. Laat hij zien hoe zaken zitten. is hij verschenen en gezien door meer dan 500 broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan al de apostelen. Je zou daar eigenlijk bij kunnen blijven hangen, maar daar gaat het bij Paulus niet om. Want het eindigt dan met dat machtige in vers 8, waar staat, maar het allerlaatst, je zou bijna zeggen op het nippertje, is hij ook aan mij verschenen, werd hij ook door Paulus gezien, als aan een ontijdig geborene. En als we het echt verstaan, als God geeft dat we het echt met ons hart gaan begrijpen, dat God ons laat zien hoe zaken zitten, dan zou dat in het leven van u en mij, in het leven van hen die door nood en verdriet, door een opvoeding of wat dan ook, of door een levenssituatie, eigenlijk alleen nog maar kunnen zien op zichzelf, zouden dan bevrijd kunnen worden. Dan zou God dat hoofd, dat ingezonken is, en dat alleen maar dan nog zijn eigen lijf ziet, dat hoofd dat alleen maar nog kan staren naar zijn eigen navel, daar kan God door deze woorden zijn hand onder onze kin leggen en ons het hoofd optillen, zodat we zicht krijgen, niet meer op onszelf, maar zicht krijgen op hem. En wat is het unieke, het noodzakelijke om te weten, dat wat verkondigd moet worden, niet overboord zetten en dan alleen maar menselijke zaken overhouden, maar de theologie zou dit moeten verkondigen. De lichamelijke opstanding van Christus, de opwekking, dat is de daad van God. Het graf is heel erg leeg. En als je buigt voor het kruis van Golgotha, zou je gelijk met één oogopslag moeten zien dat het graf leeg is. Want de Heer is opgewekt ten derde dagen. Ook daarin zet de Heer de schrift onder bewijs. En dan zijn ergste vijand. Degene die hem het meest fanatiek nazat. De grootste aanhanger van de Jezus moet dood en moet dood blijven theorie. Saulus van Tarsus ziet op weg naar Damascus hem en raakt er 3 dagen blind van. En die Saulus van Tarsus is die ergste vijand die door God wordt beetgepakt en op zijn voeten wordt neergezet, waardoor die de grootste en meest dienbare, klinkt een beetje stom, slaaf zal zijn. Paulus zag hem na zijn opstanding. Paulus zag als eerste, zoals u en ik hem straks zullen zien, zo overweldigend wat Paulus overkwam, dat hij een slaaf werd. Een ontijdig geborene. Je zou kunnen zeggen een vroeg geboorte. Er zit iets met abortus in. Hij werd geboren op een heel abnormaal tijdstip. Niet verwacht, menselijk gesproken. Maar op Gods tijd was hij daar. Als beeld van datgene wat straks zijn volk allemaal zal gaan doen. Als dienstknechten van de Allerhoogste. En God, Paulus. Paulus wist heel goed wie hij was. Paulus had geen enkele grond meer op zichzelf. Om op zichzelf te zien. En zo zou het kunnen zijn. Dat als je zit in je eigen problemen en stikt in je eigen problemen. Dat je denkt, maar ik toch niet, Heer. Dat God zegt, kijk dan eens naar Saulus van Tarsus. Is er iets geweest dan? En God zet je in de ruimte van zijn liefde. Dan mag je tegen iemand zeggen die dan zegt, ik ben geen gewenst kind. Ik heb u het beeld eerder genoemd, maar het is zo ontzettend noodzakelijk. Ik heb het de afgelopen tijd weer zo vaak voor mezelf me moeten realiseren en kunnen zeggen en mogen zeggen tegen anderen. Maar als je nou God kent, als je nou door Paulus dat evangelie kent van genade en verzoening, als je nou weet dat God in een machtig plan der eonen werkt, als je nou weet wat er in het leven van Paulus is gebeurd, zou jij dan, terwijl God je notabene van voor de nederwerping der wereld geroepen heeft, zou God je dan laten zitten? Wat ouders mogen zeggen of mensen mogen zeggen tegen je, dat je niet gewenst bent en niet geliefd, dat is allemaal lari. Dat is menselijke lari. Want God heeft je lief. God is ten diepste degene die tegen je zegt, je bent gewenst, want ik heb je voorzien van voor de nederwerping der wereld. Menselijk onbenul, dat we dat niet kunnen zien. Maar de schrift zegt het. theologen en alles wat er, noem maar op, ik bedoel dat niet vervelend. Het is allemaal knap wat mensen bedenken. Ik heb de studie niet gevolgd. Maar ik mag weten wat God zegt. En wat ik weten mag, mag ik tegen u zeggen, mogen we met elkaar bestuderen. Al dat menselijk onbenul, want ik zie het niet. So what? Wat zie je dan niet? Maar God zet de zaken onder bewijs. God laat Paulus dingen zeggen die u en ik nodig hebben. En zo kun je tegen iemand die in tranen, in nood zit, in lijden zit, in verdriet zit, met pijn in het hart eigenlijk niet meer kan leven. Ik denk erover om er een end aan te maken. Mag je zeggen, weet je wie God is? Ja, God is degene die alles op zijn plaats zet. God is degene die niets uit handen loopt. God is degene die in een machtig plan werkt. Daar weet je toch van? Ja. Daar leef je toch uit? Probeer het. Maar er zijn zoveel dingen die in de weg zitten. Ben ik dan wel gewenst? Ja. Want al van voor de nederwerping der wereld had hij op het oog. En daarom ben je nou hier. Daarom zit je nou hier. Daarom mogen wij woorden tegen elkaar zeggen die ons, die bemoedigen, die vertroosten, die je oprichten, die je van je eigen navel doen opkijken en laat zien de horizon van Gods genade in je leven. Hij heeft je lief. God heeft je lief. God is degene die je wilde. Dan kan dat vertroostend werken. Nee, dan werkt dat vertroostend. Dan zie je dat mensen dat heel scherp gaan begrijpen. En Paulus had het door. Paulus zei dat in dat stuk wat we hier met elkaar mogen lezen. Want ik ben de geringste der apostelen. Niet waard. Ik ben niet bekwaam. Hoe ben ik nou geschikt voor deze functie? En ik spreek hem er bijna helemaal in na. Maar ik hoef niet aan eisen te voldoen. Een apostel, zegt Paulus hier. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Maar God werkt dat uit in een machtig geheel. En dan is dat het. Je kan stil blijven staan bij de ooggetuigen. Maar de belangrijkste ooggetuige staat achteraan. Dat is Paulus. Dat is Paulus die op het nippertje, zou je menselijk gezegd zeggen, op het nippertje door God werd geroepen. Van een fanatieke anti tot een heve enthousiaste pro, een slaaf die wilde dienen en daarbij niet op zichzelf wilde zien. Het is Paulus getuigenis wat u en ik nodig hebben. Want hier begint het, dat schrijft hij over, op weg naar Damascus. En daarna al die zaken die God in wijsheid en rijkdom mocht neerleggen. Die overhemelse heerlijkheid. Dat wij van Paulus gehoord hebben, aan anderen mogen doorgeven. Dat wij nabootsers van Paulus mogen zijn. En in Paulus van de Heer. En zo mogen we met datgene wat hier staat werkelijk beseffen wat het is. Dat we geroepen worden, geroepen werden, bepaald worden bij het evangelie, dat we erover mogen nadenken en dat we dat alleen maar mogen weten om de ogen van een ander te openen. De ogen van anderen te openen die dit niet verkondigd krijgen. Zodat zij zien dat het Christus is. Meer dat het Christus Jezus is. Dat het is de verheerlijkte Heer. In een dimensie die je anders zou verliezen. We mogen praten over het plan der eonen. We mogen herauten zijn van de boodschap van verzoening. We mogen weten van een toekomst en een verwachting en een taak in het overhemelse voor de gemeente waar anderen niet aan toekomen. En na Paulus was er door God niets meer te zeggen. Dat zegt hij, hè, in Colossense 1. Hè, dat het woord van God is gecomploteerd. Alles wat we nodig hebben staat in datgene wat hij Paulus onthulde. Alles wat we nodig hebben, is dat wat hier staat. In een van de kampen zette iemand tijdens de Bijbelstudie teksten op het bord. En hij noemde dat wandelteksten. God geeft ons teksten, waardoor we kunnen wandelen, kunnen leven. Waardoor we zicht blijven houden op datgene wat hij is en wat hij wil zijn. En ik wil eindigen met het 10e vers, waarin de zaken heel scherp door Paulus worden gezien. Waarin die zegt, door de genade Gods echter, ben ik wat ik ben. En dan zou je bijna eventjes een stukje inspringen, als je het in de structuur zou willen doen. En zijn genade, die in mij is, is niet inhoudsloos geworden, niet leeg. Maar overmatiger dan hen. spande ik mij in. En dan dekt hij dat onmiddellijk weg. En dan zegt hij, echter niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Dus dat eigenlijk de genade Gods tezamen met mij, want die deed het in zijn leven. Van overstelpende genade werd het een overstelpend rendement in het leven van Paulus. Het was Paulus die heel goed besefte dat hij het niet was, dat hij niet sterk hoeft te zijn. Iemand zei in een gesprek, ik ben sterk, want ik heb de Heer. Maar ze had het niet begrepen. Dan kan je zeggen, juist wat Paulus zegt. In 2 Korinthe 12 vers 9. Dat zijn genade je genoeg is. Want als jij zwak bent, dan kan hij in jou in die sterkte zaken uitwerken. Het is altijd in alle afhankelijkheid van hem. Telkens al die zaken zijn van een diepte die u en ik zouden moeten weten. En Paulus zegt dat later ook in Filippenzen 3 vers 10 en 11. Datgene wat er gebeurde op de derde dag en wat de Heer deed opwekken, opstaan uit het graf. Die kracht van opstanding, daar zei Paulus van, die wil ik op dit moment al in mijn leven aan het werk hebben. Daar strekt hij zich naar uit, niet in eigen kracht, maar in de kracht van opstanding. In u en mij mag diezelfde kracht werken vandaag de dag. In onze zwakheid, door ons heen. En dan geeft dat een kracht die ons leven transformeert, omzet. Die ons leven doet beseffen, we mogen deel hebben aan de kracht van zijn opstanding. En u en ik hoeven alleen maar te zijn op de plek waar God ons neerzet. Reflectoren van zijn heerlijkheid. Het is een enorme zaak. Paulus zet hier zaken op een rij. En u en ik weten hoe zaken zitten. Niet menselijk gesproken, maar datgene wat de schrift zegt. Hij werd gezien door zijn vrienden. Hij werd gezien door Paulus. En nog meer, omdat hij zit ter rechter Gods. En hij de Heer van ons leven is. En we hem tegemoet mogen leven in de lucht. Al die zaken meer. Het enorme punt wat we spoedig verwachten, is dat we straks hem zullen zien zoals Paulus hem zag. En om dan in onze taak te gaan in het overhemelse. En we weten nog meer dat uiteindelijk hij zal zijn. Alles in allen. Dat is niet een Heer die het graf in ging en er niet meer uitkwam. Maar het is die werd opgewekt ten derde dagen, werd verheerlijkt. En die Heer, riep Paulus, die Heer zag u van voor de nederwerping der wereld. Die Heer wil in uw kracht en in uw zwakheid en onvolkomenheid de Heer zijn. Die kracht in u doet werken. Tot eer en lof van hem. Amen.